En wellicht dat dit wel zal helpen om even anders te laten kijken naar hoe zeg maar alles verloopt binnen Nederland, zeg maar. Of althans, hoe het elders verloopt en hoe wij in Nederland dat ook zeg maar aan kunnen pakken.
Uitspraak voor Nederland, inderdaad. Dat de Poolse rechtbank die heeft echt gezegd wat jeugdzorg hier doet, dat kan gewoon niet door de beugel. Daar komt het op neer.
Ja, en je ziet dat alle ouders, tenminste voor zover ik kan overzien, die hebben nog steeds hun hoop gevestigd op de Nederlandse rechter. Dus elke keer pompen zij zich enorm op voor een zitting en doen ze hun best om hun stellingen zo goed mogelijk naar voren te brengen. Om de rechter te wijzen op het bewijs van de leugens en de valsheden. Maar vreemd genoeg luistert de rechter helemaal niet naar die ouders. Hooguit worden de ouders aangehoord. Maar binnen 5 minuten ligt er een beschikking van, nou ja, volgens mij zijn er toch nog wel ernstige ontwikkelingsbedreigingen en doen we toch maar weer een jaartje staatstoezicht of uithuisplaatsing. Het is echt onbegrijpelijk.
Give me some.
Move your body like, pull your hands up, move your arms around. Yep, I know so. Nod your head.
This nigga got so.
Oké, nou, voor mij staat advocaat Henriette Nakat. En mevrouw Nakat, als ik het goed begrijp, bent u betrokken bij een internationaal schandaal?
Ja, dat zou je zo wel kunnen zeggen. Ik ben betrokken bij een heel schrijnende zaak van jeugdzorg, waar de ouders met het kindje naar Polen zijn gevlucht en daar asiel hebben aangevraagd.
Ja, het is echt een behoorlijk extreem verhaal wat dat betreft. De ouders hebben het kind echt uit de jeugdzorginstelling weggehaald, als ik het goed begrijp.
Dat klopt, ze hebben het kind uit de instelling weggehaald. En u noemt het een heel schrijnend en uitzonderlijk verhaal. Ja, schrijnend is het, maar helaas is dit schering en inslag. Elk dossier wat ik opensla, daar zijn zoveel ellendige dingen aan de hand als het gaat om mensenrechten schendingen.
Ja, in dit verhaal, dit speelt al sinds 2018 als ik het goed begrijp.
Ja.
Het gaat hier om Martin, een jongen die door zijn buurvrouw eigenlijk is aangegeven, hè, bij jeugdzorg.
Ja, je ziet hier misschien ook een klein beetje systemische discriminatie terugkomen. Maar het waren Australisch-Nederlandse ouders en een Russisch-Nederlandse moeder. En de buren vonden het misschien toch allemaal maar een beetje raar. En die hebben jeugdzorg gebeld van, nou, volgens ons is daar kindermishandeling, want het jongetje huilt nog wel eens. En in plaats van dat het dan heel snel wordt uitgezocht, hè, want ik snap dat iedereen dan even wil kijken van, nou ja, wat gebeurt er in zo'n gezin? Maar eigenlijk was het in mei 2018 al duidelijk van, nou ja, dit is helemaal geen kindermishandeling, dit is gewoon een autistisch jongetje. Maar het erge daaraan is dat een jongetje van 5 dan 's nachts van zijn bed wordt getild en in een politiebusje wordt afgevoerd.
Ja, dat moet meer dan traumatisch geweest zijn voor die jongen.
Dat is voor elk klein kind al traumatisch. En dit is dan een autistisch kindje. En zelfs in zo'n situatie, waarom zou je in godsnaam een klein kind van zijn bed tillen, in zijn pyjamaatje, in een politiebusje afvoeren en naar een onbekende locatie rijden? Nou, dan is er na 5 maanden al bekend van, nou, dit is gewoon een autistisch jongetje. En dan gaan ze nog steeds 8 maanden zeggen, die ouders mogen geen contact. Alsof het nog steeds criminele ouders zijn die kinderen mishandelen. Nou, de wreedheid is onvoorstelbaar. Nou, vervolgens is het dan februari 2019 of maart 2019, ruim een jaar later, 13 maanden later. En dan is het eerste bezoek. En bezoek na bezoek blijkt hoe dol dat kind is op zijn ouders en hoe leuk dat onderlinge contact is. En nog steeds blijft men volhouden. Ja, misschien is er toch wel iets gebeurd en misschien toch wel hechtingen, problemen en kwetsbaar. Nou ja, dat zijn de dooddoeners en open deuren waarop de rechter dan zegt, ja, misschien is er toch wel iets gebeurd. Daar komt dan in dit geval nog bij dat gezin helemaal binnenstebuiten is gekeerd en dat er dus geen enkel begin was van een bewijs dat er iets.
Momentje, hij is aan het renderen, mijn video, maar ik ga nu eventjes opnieuw doen.
Dat is wel een hele pijnlijke
Nou, en dan is het natuurlijk tegen alle internationale en nationale beroepsstandaarden in. En kwetsbaar. Nou ja, dat zijn de dooddoeners en open deuren waarop de rechter dan zegt, ja, misschien is er toch wel iets gebeurd. Daar komt dan in dit geval nog bij dat dat gezin helemaal binnenstebuiten is gekeerd en dat er dus geen enkel begin was van een bewijs dat er iets tegenop, dat er juist geen risico's waren in dat gezin. Nou, en dan is het natuurlijk tegen alle internationale en nationale beroepsstandaarden in dat je toch maar blijft hopen op vervolgonderzoeken, dat je misschien nog iets gaat vinden wat je kan gebruiken.
We hebben afgelopen week ook een voorbeeld gezien van de familie Antonova, die ook met jeugdzorg in aanraking zijn gekomen, naar het buitenland zijn gevlucht. En ja, die krijgen inmiddels schadevergoedingen toegewezen, omdat er wordt aangegeven van wat hier gebeurd is, dat kan echt niet.
Ja. Dat heb ik ook gezien. En wat mij zo verbaast is dat de rechtspraak in Nederland helemaal geen schadevergoedingen toewijst. Sterker nog, allerlei dossiers waar aantoonbaar gelogen wordt of aantoonbaar valse stukken in het dossier zitten, de rechter gelooft jeugdzorg steeds maar op zijn eigen woord. En ja, een kind kan van een afstand zien dat er helemaal vaak niks klopt van die dossiers.
Ja, nee, ik heb de afgelopen jaren ook veel jeugdzorgzaken gevolgd en dan zie je inderdaad dat ja, dat dat vaak voorkomt en dat waarheidsvinding ook niet echt voorop staat in de rechtbank.
Ja, en waarheidsvinding, dat is één ding. Dat zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Maar ook het gewoon actief faciliteren van leugens en bedrog en onterechte zorgen en gefabriceerde kwetsbaarheden, maar ook valse beschuldigingen van ouders. Ik vind het echt mensonterend. De Poolse rechtbank heeft het buitengewoon onmenselijk en barbaars zelfs genoemd. Ik kan eigenlijk niet veel anders dan dat ik het eens ben met deze rechter.
Een ander opmerkelijk punt is wat ik in die uitspraak voorbij heb zien komen, is dat er werd gesproken over euthanasie van Martin.
Ja, maar ja, kijk, dat is natuurlijk een punt waar de Poolse rechter zich zorgen om maakte. En iedereen doet daar een beetje lacherig over aan de kant van de Nederlandse staat. Maar het punt is wel dat dit een jongetje was die niks mankeerde, behalve dan dat hij wat autistische stoornissen heeft. Maar Nederland had hem al zwak begaafd verklaard zonder enig bewijs of onderzoek. Nederland had hem dus al potentieel getraumatiseerd of hechtingsproblemen of iets in die trant, wat ook geen begin van bewijs was. En ze waren van plan om het jongetje tot aan zijn dood op te sluiten in een instelling voor laagbegaafden. Nou was dit jongetje waarschijnlijk hoogbegaafd, maar in ieder geval niet laagbegaafd. En die zou dus worden opgesloten in een of andere instelling met wat dagtherapie of zo. Maar totaal ongeschikt. Maar ook ongeschikt in sociaal opzicht, want dat moet een jongetje van inmiddels 7 met allerlei volwassenen en kinderen in zo'n systeem. Dus kijk, als je met zulke wrede beleidslijnen komt en je gaat er serieus als land uitvoering aan geven, ja, geen wonder dat die Polen dan denken, ja, waar eindigt dit? Want Nederland heeft dus ook in hun ogen een liberale euthanasiewetgeving. Dus hoe ver zouden ze gaan in Nederland? En wat ik ook denk, is dat die Polen zich niet kunnen voorstellen hoe commercieel het hier is in Nederland met de jeugdzorg. Dus dat niemand het kind wil doden, want iedereen verdient er te veel geld aan. Het is veel beter om hem gewoon tot zijn 100ste of, nou, hoe oud zou die worden, 110, 120, gewoon elk jaar voor verschrikkelijk veel geld uit te melken.
Daar heb je het dus. Ik hoop dat jullie het allemaal hebben kunnen horen. Het heet in ieder geval, ik zal de link het straks ook even boven op mijn video zetten. Het is aflevering 137 van Dr. Henriette Naklaat over jeugdzorg in Nederland. En dat is de eerste deel. Er zijn een aantal delen hiervan. En ja, ik stel voor dat jullie daarnaar luisteren. Want heel vaak denken mensen van, ja, die Mavis die loopt alleen maar te schreeuwen en te zeggen dat Nederland zo slecht is en dat Nederland dit en dat het handel is en weet ik wat allemaal en dat het commercieel is. Nou horen jullie het een keer van een ander. En ik denk dat er met mij gewoon ook een heleboel mensen ervan overtuigd zijn van wat er in Nederland gebeurt, dat dat gewoon niet kan. Overigens is er in Polen is er al ouders zijn toen bij elkaar gekomen. Die hebben ook allemaal zeg maar hun verhaal gedaan. Ik weet niet of zij toen de tijd een beëdigde verklaring hebben gebruikt. Maar hier in Nederland kan dat gebruikt worden. En ze zeggen wel tegen jou van ja, mijn beëdigde verklaring, dat hoeft niet. Want je kan gewoon onder eed je verklaring doen. Maar dat is niet hetzelfde als dat jij schriftelijk iets laat zien. Want waarom doet jeugdzorg het dan niet mondeling? Dat, zo moet je het antwoorden en zo moet je ook denken. Dus het is gewoon van belang dat we weten. Kijk, als we weten dat in Polen het al de Europese Hof heeft daarvan gezegd dat het dus tegen artikel 6 en artikel 8 van het EVRM is, dan moeten wij dus weten. Nederland is ook mede-ondertekenaar van het EVRM. Dus zij moeten zich daar ook aan houden. Alle lidstaten, als de Europese Hof iets heeft bepaald, dan horen alle Europese lidstaten horen daarmee akkoord te gaan en horen zich daaraan te houden. Dus als we weten dat in Polen dat al is afgeschaft eigenlijk, en dat ze hebben gezegd van Polen, dat mag je niet meer doen, kinderen zomaar uit huis halen en langdurig weghouden bij hun ouders, dus het is allemaal strafbaar. Dat betekent dat Nederland zich daar ook aan moet houden. Dus wat wij moeten doen met z'n allen is samenkomen en één manier vinden om dit allemaal te doen. En een beëdigde verklaring is gewoon één start. Want als we allemaal een beëdigde verklaring hebben, als er één iemand zeg maar op internationaal of Europees niveau naar voren gaat, dan kunnen we allemaal onze beëdigde verklaringen inbrengen. Want dan hebben we in ieder geval gesproken met z'n allen als de Bataafse volk die we zijn. En we moeten gewoon begrijpen dat als we dit niet doen, dat de ander, de rechters op het Europese Hof, op het internationale arena, dat ze dus niet kunnen begrijpen wat hier gebeurt als niemand wat opschrijft. Want iedereen zit van ja, en iedereen komt weer met iets anders, en iedereen wil dit doen en iedereen wil dat doen. Je mag doen wat je wil, maar schrijf het op papier. Het is nooit weg om een beëdigde verklaring te hebben van feiten. Want die kan je overal op tafel gooien en zeggen van ik ga nu een kort geding starten. Om dit gewoon allemaal tegen te gaan. Als we dat allemaal nou gewoon doen, dan weet ik gewoon dat we hier de tij kunnen keren. En net zoals in Polen, ervoor zorgen dat het ophoudt. Overigens, hier in Nederland gebeurt het 10 keer zo erg als in Polen. Hier hebben we te maken met 50.000 kinderen per jaar. Inmiddels sinds 2015 zitten we op een totaal van meer dan 700.000 kinderen die systematisch uit huis zijn geplaatst, mishandeld worden, ingesloten, openzetting, pleegouders, netwerkgezinnen. En voor al die pleegouders die denken dat zij goed werk leveren, eigenlijk wat jullie doen is meewerken aan een systeem om het verdriet van ouders en kinderen gewoon in stand te houden. En ik denk dat we met z'n allen, ik nodig ook pleegouders uit om in het programma te komen, om hun verhaal te doen, zodat zij ook het verhaal krijgen van onze kant van hoe wij als ouders dit ervaren. Het telefoonnummer is 020-737-1619. Dus dan kunnen we er even over hebben. Ik zie dat iemand mij een bericht stuurt. Even kijken. Dat hij morgenavond heel graag met mij live wil gaan om zijn verhaal te doen. Nou, voor dat soort dingen ben ik altijd in. Dus dat gaan we morgen gaan we dat doen. De tijd weet ik nu nog niet. Even laten weten wanneer dat kan. Om 8 uur 's avonds stel ik hem voor om dat dan te gaan doen. Dat lijkt me een goed plan. Dan krijg je dus een verhaal van een vader die in een scheiding zit en dus zijn kinderen moet missen hierdoor. En ik denk dat dat gewoon te weinig belicht wordt. Je ziet te veel vrouwen die nu naar voren komen, moeders die naar voren komen en die dus er tegenaan gaan. Net zoals Emily Passemiers. Emily is een meid waarvan de politie het huis binnengestormd heeft. Haar badkamer naar binnen is gegaan. Echt mensonterend. In haar bloedje naakte zoals ze op de wereld is gekomen, zijn ze de badkamer binnengestormd. De baby die zij in de arm had, hebben ze gewoon uit de arm gerukt. Nou, ze hebben haar op de grond gegooid, haar gezicht tegen de vloer aangedrukt. Nou, dat zijn allemaal dingen die gewoon niet kunnen. En tot overmaat van ramp, dat werd niet eens gefilmd, maar het feit dat de politie samen met WSG in dit geval, met WSG-medewerkers het huis binnenstormen en het kind gewoon op zo'n traumatische manier wegrukken van bij moeder. Nou, dat heeft de vader zeg maar gefilmd, maar dat gedeelte in de badkamer mocht hij niet filmen, want hij mocht niet naar boven. Nou, het zijn allemaal dingen. En vervolgens zet ze het op Facebook en dan gaan ze dus in haar privépagina, want het is gewoon jouw privé-eigendom. Iedereen zijn pagina is jouw privé-eigendom. Jij bepaalt wat jij op jouw pagina doet. Daar heeft jeugdzorg niks mee te maken, want jeugdzorg is een organisatie en die moet zich maar met zijn organisatie bemoeien en niet met de pagina's van ons en ook niet met onze Facebook en ook niet met onze YouTube en ook niet met onze Vimeo, want dat mogen ze niet. Het is jouw intellectuele eigendom. Niemand mag zomaar jou, zonder dat jij dat goedkeuring aangeeft of dat goed vindt, zomaar jouw dingen of weghalen of zeg maar pakken en elders neerzetten en een andere benaming geven om überhaupt gelden daaraan te maken, of zomaar om jouw schade te berokkenen. En wat jeugdzorg dus doet, is alle bewijzen, zoals ze bij mij hebben gedaan, ze hebben mijn hele YouTube-kanaal hebben ze weggehaald. En ik heb YouTube ook aangeschreven en ik heb tegen hun gezegd, jullie hebben nu, zijn nu medeplichtig aan strafbare feiten die Jeugdzorg Nederland tegen mij pleegt. En jullie maken jullie daar zelf medeplichtig aan door alle zaken weg te halen van een video, van het kanaal. Want jullie hebben daar niks mee te maken. Als ik dus zeg maar iets wat met mijn gezin gebeurt, heb ik alle recht om dat dus openbaar. Zolang ik eraan meedeel, zolang ik degene ben die de eigenaar is van zo'n video, heb ik het recht om het daar te plaatsen. En dan heeft YouTube gewoon niks op te zeggen. En vooral als het iets is waarvan jij misstanden blootstelt, zoals het wurgen van mijn zoontje om hem te drogeren, om hem een pilletje te geven. Nou, die video, die hebben ze dus ook gedelete. Want ja, natuurlijk mag niemand zien hoe zij strafbare feiten plegen tegen mijn kinderen. En zij willen natuurlijk niet hebben dat iemand dat ziet. Nou, dat kan dus niet. Ik heb dan ook tegen jeugdzorg gezegd, want ik heb ze gisteren gesproken en ik wil dat nu eventjes niks over zeggen, omdat ik eerst mijn stappen ga ondernemen en daarna dat ik het wellicht, afhankelijk van hoe zij gaan reageren, dat ik het dan naar buiten breng. Maar er is inmiddels communicatie geweest en ik moet even wat doen om dat dus zeg maar aan te kaarten. Maar dat gaat ook gelijk zijn, iets zijn waar iedereen zeg maar profijt van kan hebben. Want kijk, wat ik doe is niet alleen voor mezelf, maar het is ook voor andere ouders om als voorbeeld te gebruiken en ook in kunnen brengen van luister, dit en dat is gebeurd in dit geval en ik wil gewoon daar ook gebruik van maken. Want het kan niet zo zijn dat wij gewoon helemaal geen rechten hebben en al helemaal niet als het gaat om onze kinderen. Dat kan gewoon niet. Dus ik zou zeggen, kijk nogmaals naar die video als je daar tijd voor hebt. Dr. Henriette Nakaat over jeugdzorg in Nederland. Zij spreekt heel duidelijk uit dat het om gelden, winstbejag gaat, dus profijt. Dus zij maken dus wel winst. Het gaat dus wel om commercie. Het is gewoon handel. Kinderen worden gewoon gigantisch mishandeld door jeugdzorg instellingen, door de hele marktwerking die er gecreëerd is. Dus wij moeten met z'n allen daar echt op gaan staan en zeggen, en nou ga ik mijn verhaal op papier zetten en ik ga de hele wereld laten weten wat ze met mijn kinderen aan het doen zijn en hoe ze mijn gezin eigenlijk zeg maar aan het benadelen zijn. Want dat kan echt niet, jongens. Dit kan echt niet. Dit moet echt gaan stoppen. Wij moeten met z'n allen, tegen gaan werken door een beëdigde verklaring te maken. Dat is de enigste manier dat jij hieraan je geluik of je gelijk of je gram kunt halen. Als jij geen beëdigde verklaring maakt zoals zij dat doen, want zij maken ook een beëdigde verklaring. Zij gaan allerlei leugens, valsheid in geschrift. En als jij dat aan kan tonen, dan kan je ze dus ook daarop vervolgen. Want we weten al dat ze de boel besodemieteren. We weten al dat ze liegen. We weten al dat het gewoon een list is om van onze kinderen een product te maken en van onze kinderen zeg maar een heuse business te maken. En dat moeten we gewoon met z'n allen niet willen. Dat moeten we absoluut niet kunnen accepteren. We moeten de beëdigde verklaringen gaan maken, want dat kan je gewoon. Een heleboel mensen zeggen tegen me: ja, maar wat jij doet is Amerikaans. Wat jij doet is helemaal niet uit Nederland. Nou, of dat eentje die zei tegen mij: ja, van dat hele Seskiwi, dat is een middeleeuws wet, bla bla bla. Dan denk ik bij mezelf: van jongen, kom op man. Dat is nog steeds niet teniet gedaan. Of verworpen. Dus hoezo? Van mijn part, kijk, mensenrechten verdragen. Alle verdragen die er getekend zijn. Er zijn verdragen die getekend zijn in 1800. Er zijn verdragen die getekend zijn. Zelfs de constitutie is middeleeuws. Dus hoezo? Hoezo kan jij niet gebruik maken van iets wat in de middeleeuwen gecreëerd is om jouw rechten te doen gelden? Waarom niet? Dus al die argumenten van ja en de manier hoe jij dat doet vind ik het verkeerd en blablabla, dat zou me worst wezen. Ik heb gewoon zoiets van: als ik weet dat het legitiem is, want er is een wezenlijk verschil tussen legaal en legitiem. Als ik weet dat het legitiem is, nou dan ga ik het doen. Dan kan je erop rekenen dat ik het ga doen. Dus ik wil jullie echt erop wijzen van: doe dat nou. Maak nou een beëdigde verklaring. Zorg ervoor dat je je kinderen een beter toekomst kunt bieden dan wat de Nederlandse staat met ons doet als gezinnen. Dit is pure genocide. Het is kinderhandel, het is genocide. Het is gewoon de nucleus van het gezin helemaal kapot maken. En kijk, een heleboel mensen denken van ja, wat zij zegt, ze is wel een beetje radicaal hoor. Nee, helemaal niet. Want toen mijn voorouders, de inheemse volkeren, de Indianen die in Amerika zaten, de families uit elkaar getrokken werden, werden kinderen her en der verkocht. Ze werden bij andere plantages neergezet. Vader hier, moeder daar, kind daar. Nou, hele families gewoon totaal uit elkaar. En dat is gewoon een pure genocide wat er gepleegd wordt. Nou, dat wordt nu toch ook met jeugdzorg gedaan. Alleen het wordt nu onder het mom jeugdzorg gedaan. Want ineens zijn alle ouders hier in Nederland dusdanig verkeerd hun kinderen aan het opvoeden of dusdanig hun kinderen aan het mishandelen dat men vindt dat ze het recht hebben om jouw privacy te schenden. Terwijl het Europese Hof al duidelijk, al lang al bepaald heeft dat artikel 6 en artikel 8 gewaarborgd dienen te worden door alle lidstaten van Europa. Dus dat wil ik jullie even meegeven. Ik ga nu even een break naar Future Life is Good van Drake.
Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist, going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like,
100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right down while I catch play on the brick. Ooh, I made them little niggas go hate while I Taliban in this bitch. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills? Who gave that dust? Pluto Central and lick. Ooh. Too many convicts that enrolled me to play in this shit. Ooh, drowned for nonsense, get old, so I'ma spray in this bitch. Ooh, they had the candlelight lighting it up, nigga, anybody can get it. Ooh, I'm on a PJ lining it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm trying to tote that Drake or London, and it's extended. Ooh, they got a stretcher, nigga, how we gon' die for this shit? Ooh, yeah, I ride for my niggas, I lie to my bitch. Ooh, we some poor, high class niggas made it, we rich. Yeah, I was at the band, though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a Shando, live on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, got promethazine in my blood and Percocet.
Man, I ain't gonna need front. This shit sitting in the middle of the hood. I've been serving fiends, get my racks. About to buy me some studio time, make me a song.
What?
Yeah.
For real?
I'm about to go big.
You can't spit. For real?
I got bars, fool.
Damn, you need a hard video.
If I do the video, you got to direct it. You got the vision.
Don't gas me up.
You're going to be bigger than Lil X. You see how his videos be popping, nigga?
100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call him Serene. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we order the Fiji. I'm in the loop with the voo. I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face to the news. I put the puss on the shirt. After I murdered it, make me go shoot up the hearse. Cost me a quarter bird. Nigga's birthday and you a maniac, a fucking alien. How you spurging? Got that kitty cat on, having fun with that. Going Birkin. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Yeah. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger. Hey!
Oké, mensen. De misdaden in het kort op gijzeling van kinderen zonder contractuele overeenkomst voor hulp. Nou, dan heb je een link naar dat artikel. Misdaden van jeugdzorgorganisaties en hun verdienmodellen. Aandringen of dwingen? Wat is het? Nou, even simpel, mensen. Aandringen mag. Overigens, dit staat ook op de vrijheidsrechten.nl. De Revolutie, dat is een, er is ook een app daarvan. Maar op de site van de vrijheidsrechten.nl... misdaden van jeugdzorgorganisaties in hun verdienmodellen. Even simpel, mensen, aandringen, dat mag. Maar totdat jij aangeeft daar niet van gediend te zijn, dan wordt het mensen belagen en dat is strafbaar. Belaging is stalken. Artikel 285b van het strafrecht. Onthoud dat, mensen, want als wij belaagd worden, dan is dat gewoon een vorm van stalken en wij moeten dat gewoon aangeven en aankaarten van dit kan niet. Artikel 285b van het strafrecht. 1. Hij die wederrechtelijk, stelselmatig, opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer, met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel vrees aan te jagen, wordt als schuldig aan belaging gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren... of een geldboete van de 4e categorie. 2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan. Ja? Dwang. Dwingen is strafbaar, artikel 365 van het strafrecht en artikel 284 van het strafrecht. kinderen meenemen en de ouders onder druk zetten in te stemmen met hun hulpverleningen is artikel 282a van het strafrecht. En wat staat daarin? 1. Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt, met het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen, wordt als schuldig aan gijzeling gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren of een geldboete van de vijfde categorie. 2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijk van het ten hoogste 30 jaren of geldboete van de vijfde categorie. En ik heb gisteren of eergisteren heb ik onder een van mijn posts heb ik een dame gehad die zei van ja, een neefje of broertje van 14 jaar die eigenlijk vermoord is in zo'n gesloten instelling. En dat het dan benoemd wordt als zijnde van ja, hij heeft zelfmoord gepleegd. Terwijl men wel beter weet. Dus tegen die mensen wil ik zeggen, luister hiernaar. En weet je, haal je je voordeel ermee, want je kunt hier wat tegen doen. Je kunt een beëdigde verklaring schrijven met feiten van hoe de dingen verlopen zijn. En dan heb ik het over de ouders die van dit 14-jarig kind. En dan de dingen dusdanig neerzetten en eisen dat ze gaan bewijzen dat het kind dus zelfmoord heeft gepleegd. En van mijn part ga je met andere mensen binnen die gesloten instelling praten en dat zij dus ook als getuigen van jouw beëdigde verklaring kunnen fungeren. Het zijn maar dingen die je kunt doen. Pak die dan ook, want anders blijft het hun woord tegen die van jou en jij hebt niks in te brengen, want je hebt geen document laten zien. Jeugdzorg maakt een rapport, allemaal. Veilig Thuis maakt een rapport. Jeugdbescherming maakt een rapport. WSG maakt een rapport. Raad voor Kinderbescherming maakt een rapport. Ze maken allemaal hun beëdigde verklaring van feiten die zij dan handje contantje op tafel gooien om jouw kinderen weg te kapen en te verkopen. Want dat is het. En het is eigenlijk contracten die zij dus zeg maar maken en jou dwingen om in contract te gaan. Maar goed. Dus dat is dan artikel... Even kijken. Artikel 365 van het strafrecht en artikel 284 van het strafrecht. Dus punt 3. Het vierde lid van artikel 282 is toepasselijk. Nou, het vierde lid van artikel 282. Laten we die even opzoeken. Artikel 282 van het strafrecht. En dan het vierde lid, toch? Even kijken wat daarin staat. Artikel 282, wetboek strafrecht. Eens even kijken wat daarin staat. En dan hebben ze het over het vierde lid. Het is een beetje jammer dat hij er niet bij staat. Maar ja, het is een kleine moeite om zelf dat op te zoeken. Artikel 282. De in dit artikel bepaalde straffen zijn ook van toepassing op hem die opzettelijk tot de wederrechtelijke vrijheidsberoving een plaats verschaft. Dus eigenlijk de mensen die dus de kinderen... Althans die dit mogelijk maken en die de kinderen zeg maar of wat toelaten dat dit gebeurt. Dus 1. Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaren of geldboete van de vijfde categorie. 2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraffen van ten hoogste 9 jaren of geldboete van de vijfde categorie. 3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren of geldboete van de vijfde categorie. En dan punt 4. De in dit artikel bepaalde straffen zijn ook van toepassing op hem die opzettelijk tot de wederrechtelijke vrijheidsberoving een plaats verschaft. Dus let daarop dat je dus hier wel wat tegen kunt doen. En tegen die dame die bij mij op de post onderin is geweest en aangegeven heeft dat haar neefje of broertje van 14 jaar vermoord werd, Dit is een hele goede artikel. Begin gewoon al deze artikelen op te schrijven. Ik zal ervoor zorgen dat ik de link erbij doe boven de video. Zodat je in ieder geval daarna kunt kijken. En ook je beëdigde verklaring kunt maken. Of je ouders dat kunnen doen. Of de ouder van die 14-jarige die dood is gegaan. En dat zij dan zelf ook een kort geding gaan starten tegen alle partijen die schuldig zijn aan de dood. Want er moet gewoon een onderzoek komen. Het kan niet zo zijn dat zij gewoon nu gaan zeggen van ja, nou hij heeft zelfmoord gepleegd en daar is het de kous mee af. Of dat de politie dat zegt. Want dit zijn strafbare feiten, jongens. Het begint al met een strafbare feit. En als iets op fraude berust, dan is al het andere wat daarna komt, is gewoon fraude. Met terugwerkende kracht. Dus doe er je voordeel ermee. En ja, die dame, ik wilde dat wel op gaan schrijven allemaal. Maar omdat het zoveel is, dacht ik van weet je wat? Ik doe dat liever in de programma. En dan leg ik het uit en dan beargumenteer ik dat ook. En je bent vrij te bellen om vragen te stellen daarover. Het telefoonnummer is 020-737-1619. Ik herhaal 020-737-1619. Nou, dat was dus dwang. Nu gaan we dus, en dat is dus mensenhandel, jongens. Die twee artikelen, dwang en dus artikel 285b van het strafrecht. En dwang, artikel 365 en 284 van het strafrecht. En artikel 282a van het strafrecht. Ja? Dus dan is artikel 282 toepasselijk. En dat is dus mensenhandel, artikel 273f en artikel 274 strafrecht van het slavernij en het artikel 4 van het UVM. Een citaat uit onderzoekrapport van Ombudsman stelt het volgende. Het grijze gebied tussen drang en dwang. De grenzen van drang worden opgezocht en overschreden. Met de komst van de jeugdwet is de mogelijkheid gecreëerd om ter voorkoming van een kinderbeschermingsmaatregel een gezinsvoogdijmedewerker in te zetten. Met als doel ouders te bewegen, al dan niet met zachte drang, tot vrijwillige medewerking. In de praktijk bestaat er onduidelijkheid over wie drang mag toepassen en wanneer het mag. Is het een fase voorafgaand aan een kinderbeschermingsmaatregelen of is het een attitude van professionals? In een aantal gemeenten passen ook professionals in de wijkteams drang toe. Uit casussen die de kinderombudsman heeft ontvangen blijkt dat ouders zich daardoor geïntimideerd voelen of zelfs gechanteerd voelen om mee te werken en niet weten wat hun rechten zijn. Op deze manier functioneert drang de facto als dwangmiddel. Maar dan zonder de rechtsstatelijke toets door een rechter. Dus je wordt gewoon gedrongen om iets te doen of te laten. Dan wordt het dwang, dan word je dus gedwongen om te doen. Want anders volgen de represailles, krijg je je kinderen bijvoorbeeld niet te zien. Of mag je ze niet bellen, of mag je geen bezoek hebben. Nou, allemaal van dat soort dingen, en dat mag niet. Een ander zorgwekkend signaal is dat het voorkomt dat drang in regio's met wachtlijsten bij Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingezet om de periode te overbruggen tot een dwangmiddel kan worden ingezet. Ook dit is een oneigenlijk gebruik van drang. Zij zijn van mening dat er afspraken zijn gemaakt waardoor hun misdaden zijn gelegaliseerd door instemming op welbevinden van civielrechtelijk artikel 3.3 van het burgerlijk wetboek. Nee, er zijn chantagemaatregelen genomen instemming te verkrijgen op hun wil die kinderen te gijzelen en daarop de ouders te dwingen in te stemmen op hun wilsuitingen. Onthoud dit goed, hè, jongens. Zij zijn van mening dat er afspraken gemaakt zijn. Ik weet niet of jullie nog herinneren dat ik een video gedaan heb waarbij ik naar jeugdzorg ben geweest. Toen zat ik bij de jeugdbescherming regio Amsterdam. En ik had Connie gebeld en die heeft de uitzending toen live gedaan, of de opname toen live gedaan in opdracht van mij. En in die uitzending heb ik dus laten zien hoe zij eigenlijk dit waarmaken. Dus zij zijn van mening dat er afspraken zijn gemaakt. En dat woord afspraken hebben ze meer dan 1000 keer herhaald in die vergadering. En tot overmaat van ramp bellen ze politie, ja, zelfs als ze me een uitnodiging geven. Want een heleboel mensen zeggen van ja, ze bellen politie omdat jij zo agressief bent. En omdat jij zo schreeuwt, omdat jij zo lelijk doet. Nou, niets van dat is waar. Dat willen mensen ervan maken, maar dat is het niet. Dus zelfs als ik een uitgenodigd ben om op kantoor te komen bij de jeugdbescherming regio Amsterdam, hebben ze het continu over afspraken, 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 afspraken. En vervolgens, wat doen ze? Dan dwingen ze jou eigenlijk om een contract, een stilzwijgend contract aan te gaan. Want een contract is niet alleen op papier, hè? Een contract is op het moment dat er twee mensen bij elkaar komen. Ik noem het altijd meeting of the mind. En dan heb je dus al afspraken, ben je dan over en weer aan het maken. En eigenlijk stem je eigenlijk in met het feit dat ze de kinderen dus houden en hebben. En ik heb dat nog nooit gedaan. Nou, dus ze zijn van mening dat er afspraken zijn gemaakt waardoor hun misdaden zijn gelegaliseerd door instemming van ons op welbevinden civielrechtelijk artikel 33 van het burgerlijk wetboek. Nee, er zijn chantagemaatregelen genomen. Instemming te verkrijgen op hun wil, die kinderen te gijzelen en daarop de ouders te dwingen in te stemmen op hun wilsuitingen. Nou, en dat kan niet. Titel 23, afpersing en afdreiging. Artikel 317. Eerste lid. Hij die met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt, hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig aan afpersing gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 9 jaren of geldboete van de 5e categorie. 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist. Dus wat ze bij Emily Passemiers doen en bij mij, dat ze bij mij komen eisen van ja, die video dat viraal is gegaan, dat moet jij van het internet afhalen. Ik zeg, ik haal geen moer van het internet af. Jullie hebben mijn video's al doen verdwijnen, wat eigenlijk strafbaar is, want het is mijn intellectuele eigendom. Jullie hebben niks te zoeken op mijn Facebook, niks te zoeken op mijn YouTube en niks te zoeken op mijn Vimeo. En zo ook bij Emily Passemiers. Zij wordt helemaal strafrechtelijk vervolgd door de WSG om iets te dwingen, iets te doen en te laten. En de rechter, die eigenlijk gewoon meewerkt aan die chantage, zou ook aangepakt moeten worden. Want met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat de gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist. Nou, dat kunnen ze niet maken. Het staat in de wet. Ze kunnen het niet doen. Dus wij moeten gewoon, jongens, echt op gaan letten hoe wij met deze mensen omgaan. Het zijn gewoon misdaden van jeugdzorg. En wij moeten daar gewoon een halt aan toeroepen. Want het kan echt zo niet verder. Nou, dan hebben we het... even kijken. Nou, er is nog iets, de revolutiegroep op... even kijken. Even kijken, volgens mij is het hier. Oh, oké, okay. Dit zijn alle stukken die zeg maar erin horen. Even kijken of ik dit kan openen. Oké. Okay. Ik ben even wat op aan het zoeken hoor, jongens. Um... Okay, en kijk ook even naar de manier hoe dit allemaal gedaan is. Die video wat ik toen de tijd gedaan heb, waar ze het continu hebben over afspraken. Dat ga ik even nog een keer delen op mijn Facebook. Zodat mensen dat goed naar kunnen kijken en goed kunnen beseffen dat het hier dus gaat om strafbare feiten, jongens. Dit mogen ze niet doen. Ze mogen jou niet chanteren. Ze mogen jou niet geen drang gebruiken. Ze mogen jou niet dwingen iets te laten of iets te doen. Zoals ze bij Emily en mij doen. En bij alle ouders, want dat wordt gedaan bij alle ouders. En ze mogen natuurlijk ook niet zeg maar iets wat jou geautomatiseerd hebt opgezet. Dus bijvoorbeeld een video of een opname. En ze zeggen ook tegen jou, ja, jij mag ook niet, als je hier naar ons toe komt, mag je niks opnemen, mag je niks filmen. Nou, dat is natuurlijk lariekoek. Want zolang jij daaraan meedeelt, heb jij alle recht om dit op te nemen en ook om het publiekelijk te zetten, want het is jouw eigendom. Jij neemt deel in dat gesprek, dus heb je alle recht om dat op te nemen. En als zij dat niet willen, dan wordt er gewoon geen gesprek gehouden, volgens hun, maar dat kan ook niet. Want eigenlijk zijn ze je dus in een dwangpositie aan het stoppen om niet op te nemen en anders wordt er niks gedaan. Zo is het dus gekomen dat ik al deze jaren mijn kinderen totaal niet heb kunnen zien. En dat heb ik gisteren ook tegen die jeugdzorg, jeugdbeschermingsregio Amsterdam medewerkers gezegd. Van luister, jullie willen mij dwingen iets te laten of te doen, terwijl er totaal geen contract ligt. Nou, dat hebben we ook net gezien, dat er een contract moet zijn. Maar eigenlijk, doordat ze aandringen en doordat jij je mond dicht houdt, heb je eigenlijk toegegeven aan een contract waar je eigenlijk helemaal niet van gediend bent. En dus ook als je dat al één keer hebt aangegeven, dan is dat al voldoende, hè? Ik heb het schriftelijk gedaan, ik heb het mondeling gedaan, ik heb het op allerlei manieren gedaan en ze zijn gewoon door blijven gaan. En daarom heb ik ze toen al in 2016 gezegd, alles, maar dan ook alles wat met mijn casus te maken heeft, met mijn eigendommen, dat ga ik dus laten zien. Want ik kan niet accepteren dat mensen, of althans dat een jeugdbescherming mij wil dwingen om iets te laten of te doen, zodat zij met mijn kinderen er vandoor kunnen gaan. Nou, dus niet. Dus ik heb gewoon gezegd van, vanaf het begin, ik doe hier niet aan mee. En ik ga niet meedoen aan jullie valsheid in geschriften en alle zaken die jullie zeg maar gedaan hebben. Want ik hoef dat niet te accepteren. Ik hoef absoluut niks te accepteren van wat jullie gedaan hebben met documenten. Dat jullie valsheid in geschriften hebben gepleegd. Dat jullie de dingen net iets anders hebben verteld. Nou, ik hoef dat allemaal niet te accepteren. En ik heb ook gisteren gezien dat er iemand eigenlijk mij wilde ridiculiseren over het feit dat ik het woord eigendommen gebruik. En dat wil ik vandaag ook even toelichten. Want het is altijd handig als je weet wat iets betekent. Ik heb dat opgezocht bij de Black's Law Dictionary. En nogmaals, de Black's Law Dictionary is niets anders dan een woordenboek wat alle commerciële termen, we leven in een commerciële wereld, dus je moet die commerciële termen kennen. En dat heet private property. Ja, als je kijkt naar de private property, wat daarover gezegd wordt, de definitie die daarvoor gegeven wordt. Momentje hoor. Daar wordt gezegd, private property, the ownership of tangible and intangible and goods by an individual who has exclusive rights over it. Wie heeft exclusieve rechten? Wie? Ouders, wij de ouders hebben exclusieve rechten op onze eigendommen. En niet de jeugdzorg en niet de staat. Oké, the transfer of a private property, luister goed, can take place only. Het woordje only is heel belangrijk. By the owner's consent, dus met jouw medeweten. Or through a sale, of dat jij dat kind verkoopt. Or through its presentation as a gift. Of je zegt van, jongens, neem alsjeblieft mijn kind staat en voed mijn kind voor mij op. Nou, aangezien geen één ouder dat gedaan heeft, zijn ze gewoon strafbaar. En daarom noem ik, dit zijn mijn privé-eigendommen. Wat is privé-eigendom in het Nederlands? De eigendom van materiële en immateriële goederen door een persoon die er exclusieve rechten op heeft. En waarom goederen? Omdat jij ervan uitgaat, de vader is de hoofd van het gezin. De staat heeft voor ons een trust aangemaakt. Wij zijn levende entiteiten. De man heeft een vrucht in de vrouw, de baarmoeder, gelegd. Die vrucht die groeit net als een plant in de buik van de vrouw. Dat betekent dat op het moment de vruchten die dat... want het is net zoiets als dat je een boer bent. Een boer die zijn kroppen heeft. Of een bloemboer. Die zeg maar zijn bloemen plant. Ik kan niet in zijn tuin gaan en zeggen van ik pak die bloemen en ik neem het mee. Of dat ik bij een boer ga en ik zeg van nou, dat vind ik hele lekkere worteltjes. Ik neem ze mee. En ze zijn nu van mij en jij hebt het te accepteren. Nou, dat kan niet, jongens. Dus het gaat erom dat je weet, jouw kind is gewoon een, net zoals... Het is een vrucht van jouw baarmoeder. En jij hebt daar arbeid voor verricht. Bij het maken en bij het in wereld brengen. Dus het is gewoon jouw immateriële goed. Ja? Of materieel goed. Door een persoon die er exclusieve rechten op heeft. Jij en de vader, moeder en vader, hebben exclusieve rechten daarop. De overdracht van een privé-eigendom kan alleen plaatsvinden met toestemming van de eigenaar, of door verkoop, of door de aanbieding als geschenk. Dus als jij zegt van ik heb moeite met het opbrengen van mijn kind en ik wil mijn kind overdragen aan jeugdzorg, dan kan dat. Maar alleen als jij dat vrijwillig doet als geschenk aan de staat. En dan zeg ik van ja, dan kunnen ze ermee doen wat ze willen. Want dat doen ze nu dus ook met onze kinderen. Maar dat kan alleen, nogmaals jongen, het is onze privé-eigendom. Het is een vrucht wat door God geschonken is. De vader heeft de vrucht in de baarmoeder geplant. De moeder heeft het mogelijk gemaakt dat het blijft groeien in de buik. En de moeder heeft dat met pijn, bloed, zweet en tranen ter wereld gebracht. Dus om die reden is het jouw privé-eigendom. Dus ja, mensen, ik wil niet hebben dat jullie weer komen met van ja, wat is privé-eigendom? Het is gewoon een gegeven. Het is gewoon een... kijk, de Black's Law Dictionary, daar staan alle termen in, alle jargontermen in van de commercie. Dus als ik het heb over een private eigendom, of een eigendom dat ik mijn kinderen refereer als eigendom, dan bedoel ik dit ermee. En zo wordt het ook in de commercie genoemd. Dus ik gebruik gewoon de vakjargon van hun, want zij handelen met ons kinderen. Dus dan moeten ze, dan vind ik dat zij de terminologieën die gebruikt worden horen te kennen. Want dat is ook een leidraad die jij dan weer kan gebruiken om te gaan kijken, okay, wat is strafbaar op het moment dat ze die eigendommen afpakken? Hoe kan jij dan je gram halen? Dus het is heel belangrijk dat we opletten op de taal die gebruikt wordt. Want zij hebben het continu over van alles en nog wat. Maar wat jij niet doorhebt, is dat zij terminologieën, dus dat woordje afspraken, dat is zo belangrijk. Want als jij weet wat een agreement is, laten we het woordje agreement op gaan zoeken, jongens. Want een agreement is niks anders dan afspraken, net zoals in het Engels. Agreement, het woord agreement. Laten we gaan kijken wat de Black's Law daarover zegt. The definition of agreement. Dan heb je een verschil tussen een mondelinge afspraak en een geschreven afspraak, dus een contract. Want een geschreven afspraak zijn alleen maar afspraken die je met elkaar maakt. Giet je in een contract en dan ga je dus zaken doen. Nou, what is agreement? Nou, dat is een heel verhaal. A concord of understanding and intention between two or more parties. Two or more parties with respect to the effect upon their relative rights and duties of certain past or future facts or performances. The act of two or more persons who unite in expressing a mutual and common purpose with the view of altering their rights and obligations. Hoor je dat? Met het zicht. Ik ga dit zo ook even in het Nederlands vertalen, want het is echt zo belangrijk, jongens. Want weet je, een heleboel mensen denken van, oh, daar gaat ze weer, hoor. Gaat ze weer in discussie met die mensen. En dat moet je nou juist niet doen. Nee, jongens. Ik heb het over het woord. Ik val over het woord afspraken. Jullie gaan het ook merken in dat gesprek. Ik wil dat jullie daarnaar luisteren. Ik ga het zo delen in mijn Facebook. Maar goed, eerst even dit de definitie lezen. A concord of understanding and intention between two or more parties with respect to the effect upon their relative rights and duties of certain past or future facts or performances. The act of two or more persons who unite in expressing a mutual and common purpose with the view of altering the rights, their rights and obligations. A coming together of parties in opinion or determination, the union of two or more minds in a thing done or to be done, a mutual assent to do a thing. This common dignitary is agreement, a one, the consent of two or more person concurring the one in parting with, the other in receiving some property, right or benefit. Yeah, a promise of undertaking. Even wat drinken hoor. Okay, a promise or undertaking. This is a loose and incorrect sense of the word. The writing on or instrument which is evidence of an agreement. Classification. Agreements are of the following several descriptions. This, conditional agreements, the operation and effect of which depend upon the existence of a supposed state of facts or the performance of a condition or the happening of a contingency. Executed agreements which have reference to past events or which are at once closed and where nothing further remains to be done by the parties. Executory agreements are such as are to be performed in the future. They are commonly preliminary to other more formal or important contracts or deeds and are usually evidenced by memoranda, parole promises, etc. Express agreements are those in which the terms and stipulations are specifically declared and avowed by the parties at the time of making the agreement. Dus eigenlijk wat ze dus doen is jou dwingen om afspraken met hun te gaan maken, om iets te doen of te laten, wederom, en dan vervolgens om zo jouw eigendommen van eigenhandig te maken. Nou, wat is een overeenkomst? Wat is een afspraak? Een overeenkomst is eigenlijk een afspraak. Dat is wat je dus doet. Je komt met elkaar, door afspraken met elkaar te maken, kom je tot een overeenkomst. Dus dat is een overeenkomst. En daarom val ik over het woord afspraak, afspraak, afspraak. Wat is een overeenkomst? Een overeenstemming van begrip en intentie tussen twee of meer partijen met betrekking tot het effect op hun relatieve rechten en plichten van bepaalde vroegere of toekomstige feiten of prestaties. Feiten, daar komt de beëdigde verklaring van feiten. Dat is zo belangrijk, zodat zij niet meer moet kunnen komen met van wij hebben afspraken gemaakt. Nou, die zich verenigen in het uitdrukken van een wederzijds en gemeenschappelijk doel met het oog op het wijzigen van hun rechten en plichten. Wijzigen van